van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie, we wensen u een goede dienst toe.
U ziet dat ik een rood touw heb meegenomen. En met een beetje bijbelkennis denkt u van, hey, dat gaat vanochtend over Rahab. En daarom gaan we lezen uit Jozua 2. En dat rode koord, dat komt terug in de verkondiging, komt terug in het bijbelgedeelte. We lezen vanochtend Jozua 2, het hele hoofdstuk. En daarna lezen we nog een paar versen uit het Nieuwe Testament uit Hebreeën 11, waarin opnieuw gesproken wordt over Rahab. Jozua 2, en het gaat over de verspieders, de spionnen in Jericho. Ik lees het gedeelte u voor. Jozua 2. Jozua, de zoon van Nun, zond van Sittim heimelijk 2 verspieders uit met de opdracht, gaat heen. Neemt het land in oogenschouw en Jericho. Zij gingen dan en kwamen in het huis van een hoer, Rahab geheten, waar zij gingen slapen. En toen werd de koning van Jericho gemeld, zie, er zijn hier vannacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. De koning van Jericho zond daarop een boodschap aan Rahab, leven de mannen uit die tot u zijn gekomen, die uw huis binnengegaan zijn, want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw Rahab had de beide mannen genomen en hen verborgen en ze zei, zeker die mannen zijn tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En toen de poort met het donker gesloten zou worden, zijn die mannen weggegaan. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag hen snel achterna, voorzeker zult gij hen inhalen. Zij had hen echter op het dak doen klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die ze uitgespreid had liggen op het dak. Die mannen nu jaagden hen achterna in de richting van de Jordaan naar de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort, zodra de achtervolgers eruit gegaan waren. Voordat de mannen echter gingen slapen, klom Rahab tot hen op het dak en zei tot de mannen, ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uittoog uit Egypte. En wat gij gedaan hebt aan de beide koningen van de Amorieten, aan de overzijde van de Jordaan, Sihon en Og, die gij met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart. En vanwege u bleef bij niemand meer enig gemoed over, want de Heere, uw God, is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, dat aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen. En geef mij een betrouwbaar teken dat gij mijn vader en moeder, mijn broers en zussen en al de hunnen in leven zult laten en ons van de dood zult redden. Toen zeiden de mannen tot haar, wij staan met ons leven voor uw borg. Indien gij deze onze zaak niet kenbaar, niet ruchtbaar maakt, wanneer dan de Heere ons het land gegeven heeft, zullen wij uw dankbaarheid en trouw bewijzen. Daarop liet ze hen met een touw door het venster naar beneden, want haar huis was gelegen op de buitenzijde van de stadsmuur, zodat zij woonden op de muur. En ze zei tot hen, gaat naar het gebergte, opdat de achtervolgers u niet aantreffen, en houdt u daar 3 dagen schuil, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt gij uw weegs gaan. En de mannen zeiden tot haar, wij zullen ontslagen zijn van deze eed aan u, dien gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij het land binnenkomen, moet gij dit koord van scharlakendraad binden aan het venster, waardoor gij ons hebt neergelaten. En uw vader en uw moeder, uw broeders en de gehele familie bij u in huis bijeenbrengen. Ieder die dan uit de deur van uw huis naar buiten gaat, diens bloed komt op zijn eigen hoofd. Maar wij zijn onschuldig. Al wie echter bij u in huis zal zijn, diens bloed komt op ons hoofd, indien men de hand aan hem slaat. Indien gij echter deze onze zaak ruchtbaar maakt, dan zijn wij ontslagen van de eed aan u. die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zei, zoals gij gezegd hebt, zo zal het zijn. Daarop liet zij hen gaan en ze gingen heen. En Rachab bond het scharlaken koord aan het venster. Zij nu gingen heen, kwamen in het gebergte en bleven daar 3 dagen, totdat de vervolgers teruggekeerd waren. De vervolgers hadden overal langs de wegen gezocht, zonder te vinden. Toen keerden de beide mannen terug, daalden van het gebergte af, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun, en zij vertelden hem al hun wedervaren. Ze zeiden tot Jozua: de Heere heeft het hele land in onze macht gegeven, ja, zelfs sidderen voor ons alle inwoners van het land. Jozua 2 was dat. Daarna een aantal versen dus uit Hebreeën 11. Een hoofdstuk wat gaat over de geloofsgetuigen uit het Oude Testament. En dan is er telkens een terugkerend refrein. Door het geloof. Door het geloof. En dat lezen we dus ook van Rachab. Hebreeën 11, vers 29 tot en met 31. Er wordt er eerst iets nog gezegd over het volk Israël. Hebreeën 11, vers 29. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog land, terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort nadat het volk er 7 dagen lang omheen getrokken was. Door het geloof is Rachab de hoer niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. Jozua 2, Hebreeën 11. En dit is het woord van God. Vanochtend staat met name Jozua 2 centraal, hoofdstuk dat we samen gelezen hebben. En als thema heb ik gekozen sporen van geloof. Dat heb ik boven de preek geschreven. Sporen van geloof. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat wij het allemaal wel eens een keertje gedaan hebben. Het bekende spelletje spoorzoekertje doen. En als u het zelf niet gedaan hebt, dan hebt u het misschien wel eens met uw kinderen, kleinkinderen gedaan. Misschien wel tijdens het vakantiebijbelfeest. Het is een bekend spelletje. Er worden door middel van stoepkrijt pijlen getekend. En je volgt het spoor. En soms kom je onderweg een opdracht tegen. Maak een dansje, zing een liedje, bel aan voor een snoepje. Tijdens spoorzoekertje is het wel heel belangrijk dat je goed oplet. Spoorzoekertje moet je niet al rennend doen. Want dan is de kans heel erg groot dat je een pijl mist. Ik moest even spontaan denken aan de achterliggende dagen. Met mijn zwager heb ik 2 dagen de halve Zuiderzeeroute gefietst. En dat ging heel lang goed, totdat we een bordje misten. Dan moet je dus terug en dan moet je gaan zoeken. Je moet niet te snel gaan. Spoorzoekertje. Je speurt naar sporen. Je zoekt naar tekens op de weg. En dat gaan wij vanochtend hier in de kerk ook doen. We gaan samen zoeken naar sporen van geloof in het leven van Rachab. En tegelijkertijd kijken we ook naar onszelf en zoeken we ook in deze tijd naar sporen van geloof. Waar zien we ze? En hoe zien die sporen eruit? En ik denk dat Jozua 2 ons wel kan helpen in die speurtocht naar sporen. We hebben het gelezen, Jozua 2. Het volk Israël staat op de drempel van het beloofde land. Ze zijn gekomen na een reis van 40 jaar aan de grens van het land Kanaan. En voordat ze binnentrekken stuurt Jozua, de opvolger van Mozes, 2 verkenners, 2 spionnen vooruit. En die 2 mannen, ze steken undercover de grens over om te horen, om te zien hoe het met de verdediging van het land ervoor staat. En dan met name, hoe is het met Jericho? En die stad Jericho lag aan de overkant van de Jordaan. Op een hele strategische plek, zouden wij zeggen. Een hele belangrijke plek. Want de mensen van Jericho, ze controleerden de handelsroutes uit het oosten. En de doorwaadbare plaatsen in de Jordaan werden door hen bewaakt. En er werd waarschijnlijk ook wel belasting geïnd. En als je Jericho kon innemen, als je Jericho gehad had, dan lag het hele land voor je open. Dan kon je doorstoten. En dat wist de koning van Jericho natuurlijk ook wel. En daarom had hij van die hele dikke stadsmuren rondom zijn stad laten bouwen. En er was, wat ik al zei, handelsverkeer. En dat is waarschijnlijk ook de reden geweest waarom die twee spionnen niet gelijk opvielen. Er liepen zoveel vreemdelingen in de stad. En toch, als ze eventjes in Jericho zijn, wordt hun komst op de een of andere manier opgemerkt en doorgebriefd. En al heel snel wordt er bij Rahab aangeklopt, op de deur gebonst. Het huis van Rahab, of misschien moet je wel zeggen haar bedrijfje. Het huis van Rahab was in de stadsmuur gebouwd. En ik denk bij een muur altijd aan, ja, gewoon een muur. Maar als je dat na gaat kijken en opzoeken, dan kom je van die enorme muren tegen waarop paard en wagen gewoon konden rijden. Zo breed en zo dik waren die muren. Vandaar dat haar woning daar ook wel met gemak ingebouwd kon worden. En die twee verkenners, die twee spionnen, die gaan een hapje eten in de herberg van Rahab. Maar bij Rahab kon je niet alleen eten, je kon er ook slapen. En je kon tegen betaling, en dat klinkt misschien wat cru, maar kon je ook seks bij haar bestellen. Toch wel een vreemde plek om te logeren, Rahab. En ik denk dat je thuis wel wat uit te leggen hebt. Als je terugkomt en dat je iets vertelt over de reis die je gemaakt hebt, over een trip. En je vertelt dat je heerlijk gegeten en geslapen hebt in een bed and breakfast op de Wallen. Dan blijft het wel even stil. Maar juist op deze plek, dat huis van Rahab, midden in een red light district, komen we sporen van geloof tegen. Juist daar. En ik denk dat dat ons iets te zeggen heeft. Om sporen van geloof te ontdekken, moet je blijkbaar soms een grens over. Met inachtneming natuurlijk van de Bijbelse waarden en normen, uiteraard. Maar je moet soms vreemd gebied binnentrekken. In situaties stappen die ongemakkelijk voelen. Misschien wel eten en slapen op een plek die in eerste instantie thuis en in de kerk vragen oproept. Dan kom je thuis en dan zeg je, ik heb bij Rahab gelogeerd. Oh? En dan blijft het stil. Een ongemakkelijke stilte. Oh? Bij Rahab? Maar je ontdekt sporen van geloof pas echt als je iemands leven instapt. Want een gesprekje bij de voordeur, hoe aardig ook, is meestal niet voldoende. Als je het blijft bij een gesprekje aan de voordeur, een formeel gesprekje, dan is de kans ook wel aanwezig dat je alleen maar bevestigd wordt in het beeld dat je van die ander al had. Dan is iemands naam gelijk aan iemands zijn. Dan zeg je Rahab en je denkt er automatisch bij, Rahab de hoer. En je ziet Rahab fietsen naar het winkelcentrum en je denkt automatisch, Rahab de hoer. Maar die twee spionnen, die verkenners van Jozua, die zien veel meer dan alleen maar Rahab de hoer. Die ontmoeten een mens. Ze ontmoeten een gelovige vrouw. Sporen van geloof worden in het leven van Rahab zichtbaar op een heel spannend moment. Want er wordt dus huiszoeking bij haar gedaan. En ze heeft die verkenners, we hebben het gelezen, op het dak van haar huis verstopt. Onder een bundel vlasstengels, die lagen daar te drogen. En ze zegt, ja, ze zijn hier wel geweest. Maar ja, ze zijn ook alweer vertrokken. Een leugen, zouden wij zeggen. Het wordt ook wel eens een noodleugen genoemd. Maar juist in deze noodleugen, en ik vond het zelf ook verrassend, zit een spoor van geloof. Want wij als Westerlingen, wij maken een hele strakke scheiding tussen waarheid en leugen. En dat doen we meestal gewoon op basis van kale en kille feiten. Dit is waar, dit is niet waar. En wat waar is of niet waar, dat moet je ook nog aan kunnen tonen. Maar voor Israël is het anders. Als het gaat over waarheid voor het volk Israël en trouw zijn aan de waarheid, dan is dat als eerste trouw zijn aan God en trouw aan de naaste. En dat is Rahab. En je komt zoiets ook tegen bij die vroedvrouwen in Egypte. Misschien kent u het verhaal. Die vroedvrouwen in Egypte die krijgen van de farao de opdracht om alle jongetjes die geboren worden bij de geboorte te doden. En dat doen ze niet. En dan zeggen die vrouwen, die Hebreeuwse vrouwen, ze zijn zo anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is. Een leugen. Een noodleugen. Trouw aan God. En trouw aan het geboren leven. En dan staat er nog zo heel fijntjes achteraan in de Bijbel. En zij werden gezegend. En zij werden gezegend. En Rahab zegt, ik heb geen idee waar die spionnen, waar die mannen naartoe vertrokken zijn. Een spoor van geloof. Ook in het gedrag van Rahab. In keuzes die gemaakt worden, in gedrag van iemand, kan zomaar iets zichtbaar worden van geloof. Want sporen van geloof, we moeten ze niet alleen zoeken in woorden, in dat wat iemand zegt, maar ook in dat wat iemand doet. En juist daden geven een mooie gelegenheid om eens even door te praten. Dat je zomaar aan iemand kunt vragen, joh, je doet dit of dat, of je doet juist dit of dat niet. Mag ik je vragen, waarom eigenlijk? Waarom doe je dit? En achter daden zitten altijd woorden. Daar ben ik echt van overtuigd. Niemand doet iets zomaar. Ook al wordt het natuurlijk wel eens gezegd. Elk mens heeft ergens een overtuiging zitten. En Rahab, ze heeft een gelovige daad gedaan. Ze verbergt die mannen op het dak van haar huis. Maar ze heeft ook wel woorden. Rahab heeft ook wel wat te zeggen. Want voordat ze die spionnen helpt ontsnappen, lucht ze haar hart. En het is een heel verhaal wat ze dan uitspreekt. En ik heb het even samengevat in een paar losse teksten die we gelezen hebben. En dan zegt ze tegen die spionnen, ik weet dat de Heere jullie dit land gegeven heeft. En wij hebben gehoord dat de Heere de Schelfzee voor jullie heeft drooggelegd. En dat de twee koningen van de Amorieten zijn vernietigd. En dan zegt ze erbij, en de Heere jullie God is immers een God die macht heeft in de hemel en op de aarde. Ik zou bijna zeggen, willen wij nog meer sporen van geloof hebben? Rahab heeft over de daden van God gehoord. En wat God gedaan heeft, dat is haar ter oor gekomen op een of de andere manier. En dat heeft haar eigen geloof in haar eigen goden ondergraven, volledig ondermijnd. En ze heeft ontdekt dat haar eigen goden beperkt zijn. En dat zijn afgoden trouwens altijd. Kleine goden zijn altijd beperkt. En in die tijd geloofde men ook dat elk gebied een eigen god had. Dus die god had macht tot aan de grens. Tot aan de grens van het gebied. Maar bij de God van Israël is dat anders. Bij zijn ingrijpen in Egypte, in de woestijn, zijn de hemel en de aarde betrokken. En dat maakt Rahab ook wel bang. Je proeft ook angst in haar verhaal. Maar zelfs angst voor God, en dat klinkt misschien vanochtend voor u wat vreemd, maar angst voor God kan ook ergens iets in zich hebben van een spoor van geloof. Want onder angst voor God kan het verlangen sluimeren naar vreugde, naar vrede, naar vertrouwen in God. Angst voor God. Ik weet niet of u het wel eens bent tegengekomen. Misschien wel heel dicht bij uzelf, bij mensen om u heen, mensen in de kerk en bij mensen buiten de kerk. En in het pastoraat maak ik het nog wel eens mee ook in Ede, dat mensen het hebben over hel en verdoemenis. Die term klinkt u denk ik wel bekend in de oren. Hel en verdoemenis. Op de een of andere manier hebben de mensen de verhalen uit de Bijbel, de verhalen over God, op die manier gehoord. En dat maakt angstig of het maakt onverschillig. En ik weet ook wel dat de verhalen die dan gaan over hel en verdoemenis, wat mensen hebben meegemaakt, dat die verhalen een eigen leven kunnen gaan leiden. En ik weet ook wel dat die verhalen soms gebruikt worden om het geloof op afstand te houden, om het vaarwel te zeggen, om een kerkdeur dicht te klappen. Maar wat ik ook weet, en wat ik met name weet, dat de sporen van geloof getrokken worden doordat wij vertellen. Sporen van geloof ontstaan door datgene wat wij doorvertellen. En toen ik dat opschreef, werd ik wel even stil. Toen keek ik in de spiegel. Want dat vind ik wel confronterend. Als je denkt aan kinderen, aan kleinkinderen, aan mensen om je heen. En dat je dan jezelf de vraag stelt, en dat doen we dan vanochtend ook maar. Ja, welke sporen van geloof trekken wij? In ons gezin. In ons dorp. In onze werk- en woonomgeving. Gaan wij ook persoonlijk in het spoor van Christus? En toen moest ik even denken aan vorig jaar zomer. Ik liep met mijn dochter op het strand in Egmond. En toen liepen we niet op het zachte zand, maar zeg maar net door het water heen. En mijn dochter kijkt achterom en die zei: pap, we laten helemaal geen sporen na. Als dat toch eens van je gezegd zou worden. Dat je geen spoor hebt nagelaten. Geen spoor van geloof. En een spoor van geloof, dat is wel iets anders dan een hele uitgebalanceerde geloofsleer waarin alles zit en alles klopt. Want als je op die manier sporen van geloof trekt, dan ben je continu aan het toetsen en aan het controleren of het allemaal wel klopt en of het waar is. Bij Rahab, wij zouden het misschien geen eens typeren als een spoor van geloof, want ze is bang voor God. Maar in haar angst klampt ze zich vast aan die mannen die bij de God van Israël horen. En het klinkt wel heel erg benauwd. Zweer het me. Geef me de zekerheid dat je mijn vader en mijn moeder, mijn broers en mijn zussen en onze kinderen zult sparen. En het klinkt als een noodkreet. Red ons van de dood. Het is menens. En die noodkreet, die is niet te vergeefs. Absoluut niet. En die twee spionnen, die staan voor haar in met hun eigen leven. En Rahab, ze ontvangt de belofte dat haar niet zal overkomen. Twee voorwaarden. De eerste is dat je niets doorvertelt van onze plannen en van datgene wat er gaat gebeuren. En de tweede voorwaarde is dat je dat rode koord uit het raam moet hangen. En ik hang het vanochtend maar eventjes, het is wel geen raam, maar vanaf de preekstoel. Een rood koord uit het raam van Rahab. En misschien kent u de plaatjes wel uit een kinderbijbel. Althans, ik kan me het herinneren van vroeger van thuis. Dan zie je de stad Jericho zie je instorten en er staat er nog zo'n klein stukje muur met erop bovenop een huisje. En daar hangt dat rode koord uit. En rood, de kleur rood, wordt heel vaak in verband gebracht met prostitutie. En als in het oosten een hoer een rood kleed droeg, dan deed ze dat om aandacht te trekken. En denk dan bijvoorbeeld nog even aan het rode licht op de wallen. Maar wat ik tot mijn verrassing ontdekte is dat dat rode koord veel meer is dan wij zo spreken een reclamebord voor Sex and More. Want dat rode koord, dat had men in huis om de boze geesten op afstand te houden. En daar geloofde men zo sterk in dat men het zelfs aan het bruidsbed hing. Het huwelijk moest goed begonnen worden. En rood koord, de geesten, de boze geesten op afstand houden. En Rahab heeft heeft dat rode koord in huis. Maar in deze situatie, op dit moment in haar leven, krijgt dat rode koord een hele andere functie. Dat rode koord, dat wordt geen teken van bijgeloof, maar het wordt een spoor van geloof. En ze hangt het uit het raam. En ze krijgt de belofte, en ieder die in dit huis schuilt, die is veilig. Als straks het oordeel komt, als de stad ingenomen zal worden. En die verkenners die benadrukken ook, wie niet in dit huis is, die zal zelf schuldig zijn aan zijn eigen dood. En dat vond ik ook wel heftig. Als je niet in dat huis bent, dan ben je zelf schuldig aan je eigen dood. Het zijn woorden die we misschien ook in de kerk niet meer zo hardop durven uit te spreken. Het schrikt af. Woorden als oordeel, verloren gaan, hel. Maar godzijdank wordt er in de Bijbel altijd met twee woorden gesproken. Als er in de Bijbel gesproken wordt over zonde, wordt er ook gesproken over genade. En als er gesproken wordt over verloren gaan, dan word je uitgenodigd om jezelf te laten redden. Er wordt in de Bijbel altijd met twee woorden gesproken. En je wordt uitgenodigd. Uiteindelijk wordt elk mens uitgenodigd om thuis te komen bij God. En het evangelie dat belooft dat een ieder die tot God komt niet wordt afgewezen. Integendeel. En wie wegkruipt achter Jezus, wie schuilt achter zijn bloed, die komt dwars en dubbel door het oordeel van God heen. Dankzij Christus. Christus die de zonde van de wereld heeft gedragen. En bij dat rode koord kun je natuurlijk ook denken aan het bloed van Christus. Of misschien kun je ook wel denken aan het bloed aan de deurposten in Egypte. Waar het bloed aan de deurpost was, daar ging de engel van het verderf voorbij. Sporen van geloof. Ik kom nog even terug bij Rahab. Wij moesten misschien wel even goed kijken. Dat had ik ook toen ik dit gedeelte voor het eerst, nou ja, niet voor het eerst natuurlijk, maar voor het eerst las. En misschien aarzelen wij wel als mensen in de kerk om haar gedrag, om haar woorden, om haar daden gelijk als geloof te betitelen. Maar het is maar hoe je kijkt en hoe je luistert. En dan zou het best nog eens kunnen zijn als je straks op deze manier naar buiten gaat, naar je eigen huis, naar je eigen woonomgeving, dat je misschien wel meer sporen van geloof ontdekt dan je in eerste instantie zou denken. Ik moest even aan Jezus denken. Hoe vaak zegt hij het in het evangelie wel niet als het gaat over een vreemdeling? Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Sporen van geloof. We kijken natuurlijk niet alleen naar anderen. Dat is veel te makkelijk. Dan kun je zelf buiten schot blijven. Wij kijken vandaag ook kritisch naar onszelf. Sporen van geloof. Maar wat we niet gaan doen, dat is zoeken in onszelf. Want hoe langer je in jezelf zoekt, hoe minder je vindt. Hoe langer je in jezelf zoekt, hoe donkerder het wordt in je ziel. Speuren in jezelf naar geloof, dat helpt je geen stap verder. Integendeel, wij geloven ook niet in onszelf. Wij geloven niet in onszelf, maar wij geloven ondanks onszelf. En wat geloven wij? Dat wat God ons beloofd heeft. Gods belofte, die in Jezus Christus ja en amen zijn. Daar kun je mee leven, daar kun je mee sterven. Daarmee kom je thuis. Want wie op de hoge God vertrouwt, die heeft zeker op geen zand gebouwd. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.